Welkom natuur- en vogelboekenlezers bij de Vogelboekenpodcast van Vogelbescherming. En we nemen dit ook op bij Vogelbescherming en wel in de zonovergoten winkel in Zeist, waar iedereen al een beetje de zenuwen heeft over de kijkerweek die binnenkort is. Er wordt flink met dozen geschoven, dus ik hoop niet dat we daar te veel last van hebben. Maar daar gaan we het allemaal niet over hebben. Maar je kan hier dus een verrekijker kopen of een telescoop. Maar als gezegd, we gaan het daar niet over hebben. We, dat is in dit geval ornithobibliofiel
Gert Ottens.
En mijn naam is Arjan Berben. We zijn heel blij dat we Mark van Houten te gast hebben. Mark is de auteur van een prachtig boek over een prachtige vogel, de kemphaan.
De Vogelboekenpodcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
Welkom Mark van Houten, auteur van het boek De Kemphaan. Jij hebt al eerder meegewerkt aan andere vogelboeken, las ik. En je hebt ook een boek gepubliceerd over je familie. Maar nu is er dus een monografie in de reeks van Atlas Contact over de kemphaan. We hebben een vaste openingsvraag en die luidt: welke vogel heb je op weg hier naartoe gezien?
Ik wil er graag twee benoemen. Allereerst, ik woon aan de rand van de Eempolder, de Soester Eempolder. Toen wij daar zo'n 30 jaar geleden kwamen te wonen, toen zaten wij in de tuin en de grutto's vlogen bij wijze van spreken over het huis heen. Dat gevoel is helaas weg. Maar vanmiddag, voordat ik instapte, hoorde ik heel hoog een grutto zijn bals doen. En dat vond ik wel heel prettig. Dus dat is zeg maar een vogel van het vlakke open boerenland. En bij het inrijden van jullie parkeerplaats hier bij Vogelbescherming zag ik een fantastisch mooie gaai, die ik toch nog wel steeds Vlaamse gaai wil benoemen.
Blijft erin zitten,
ja, Vlaamse gaai. Ja, als je wat ouder bent dan die oude benamingen. Maar ik vind dat een grandioze soort. Het is echt een hele sterke vogel om te zien. Een krachtige body heeft hij. Een prachtige tekening. En thuis heb ik een opgezet vogel van hem. En ik moet toch zeggen dat hij een klein haakje aan zijn snavel heeft, wat duidt dat het toch wel een beetje een roverachtig is, hoewel de literatuur daar niet op wijst. En ik vind het een hele mooie soort, ook qua tekening en dergelijke. Ja. Ook dat randje boven op zijn vleugel.
Die blauwe veertjes.
Dus ik heb mooi. Altijd een zwak voor hem toch nog wel.
Heel prachtig beest is dat. En het was ook ooit de lievelingsvogel van onze ambassadeur, die recentelijk is overleden, Nico de Haan.
Okay.
Het was ook een warm pleitbezorger voor de gaai. Maar mooi zoals je hem hebt beschreven voor ons. Ja, nu we toch een beetje aan het beschrijven van vogels zijn geslagen. Ja, je hebt een opgezette kemphaan meegenomen.
Ja.
Zou je voor wie even helemaal niet bekend is met de kemphaan, ik kan het me bijna niet voorstellen als je deze podcast luistert, maar toch, zou je kort even iets kunnen vertellen over wat voor soort vogel is de kemphaan?
Ja, het is een echt steltloper. En het teken van een steltloper is dat hij lange poten heeft. Hij heeft hem, volgens de literatuur heeft hij een wat grof lijf. Ik vind het ook meer dat dit een krachtig lijf heeft. Hij heeft een lange, slanke hals en een relatief kleine kop. En een vrij korte snavel voor een steltloper die iets naar beneden loopt. Ja, waar kun je hem aan herkennen? Er zijn mensen die dat heel moeilijk vinden. Maar als je het moeilijk vindt om op de kenmerken van dat beest te letten, dus de kleuren en dergelijke, dan let ik altijd, als ik een groep steltlopers zie, op hoe dat beest zich beweegt. En het is een hele energieke vogel die altijd bezig is. Een zichtjager als een kieviet bijvoorbeeld, die wil nog wel eens stilstaan en net als een merel even het kopje scheef houden. Mm-hmm. Wat hoor ik daar? En dan snapt hij een wurm uit de grond of wat dan ook. Maar deze vogel is altijd actief. En daar kun je hem ook aan herkennen. Daarnaast heb ik in mijn boek beschreven dat het een steltloper is, of de steltloper met de mooiste rug. Nu valt het bij deze soort wat minder, of bij deze opgezette vogel minder op. Die is ook al minimaal 50 jaar, dus dan mag het wat minder opvallen. Maar die rugveertjes, die hebben allemaal een hele mooie zoom daaromheen.
Ja, en als je soort schubjes.
Ja, een soort geschubte rug heeft hij inderdaad. En als je daar met je telescoop en je gaat rustig op een krukje zitten, en je gaat er rustig naar kijken en je vergelijkt die geschubte rug onder elkaar, dan zie je dat elke vogel anders is. Dan zijn ze weer geel, dan weer zilverkleurig, dan weer goudachtig. Ja, dat vind ik persoonlijk eigenlijk een van de kenmerken. Dat is die mooie geschubte rug en die energieke bewegingen die maakt.
En in Nederland is het ook echt een weidevogel.
Ja, ja, het is echt een weidevogel. Albert Bijntema, de grote, nog steeds in mijn ogen, weidevogelgoeroe. Die benoemt hem als de eerste weidevogel die onze boerenlanden bevolkte. De boeren die hebben rond het jaar 1000, 1200 zo'n beetje de woeste gronden drooggezet met kanalen en dergelijke, met molentjes en schuiven. En die kemphaan, dat vermoeden wordt vermoed, dat is dan een van de eerste weidevogels die op dat natte grond kwam. En het is dan ook de eerste vogel die ons land ook weer als weidevogel verlaten heeft qua aantallen als broedvogel.
Gaan we zo nog nader op in. Maar eerst even helemaal terug naar jouw begin met de kemphaan. Wanneer kreeg jij, je bent al je heel je leven lang vogelaar, begreep ik ook uit je boek. Maar wanneer kreeg je belangstelling voor de kemphaan?
Nou, ik was een jaar of 12, 13. En tegen het eind van het seizoen, dat was zo'n beetje mei, wist ik een balsplaats van kemphanen te liggen. Nou, dat heb ik goed onthouden. En het jaar erop ben ik weer naar die plek gegaan. En warempels, ze zaten daar nog steeds. Dat is bekend. Dus ik ben daar op een gegeven moment op mijn oude opa's fiets naartoe gefietst. Toen het nog donker was, 's morgens vroeg. En ik had een vuil, plastic vuilniszak bij me met oude kranten. En ik ging vlak in de buurt, zo'n 50 meter afstand, ging ik op een hoop slootafval zitten. En langzaam wachten tot de schemering wegging en de zon opkwam. Ja, en daar dus die beesten voor het eerst eigenlijk heb zien balsen, zoals dat heet. En voor mij was dat dansen. Dus ik heb daar meerdere keren op die plek gezeten en ook de jaren daarna op verschillende andere balsplaatsen. Maar in dat eerste jaar dat ik daar zat, vond ik op een gegeven moment langs de kade van het Eemmeer. Ik woon zelf in Midden-Nederland en ik kom graag in de Eempolder, dus dat is in het centraal Nederland, vond ik een dode kemphaan. En ja, dat beest dat lag daar op zijn buik. Ik zie hem nog liggen, zijn vleugels iets uitgespreid. Ik zag geen zichtbare verwondingen. En ik had mijn veldtas bij me, ik pak mijn broodtrommel en ik steek mijn laatste boterham met kaas in mijn mond. En ik leg dat beestje netjes in mijn broodtrommel. Met de wetenschap, die kan ik later eventueel opzetten. En afijn, ik vervolg mijn weg. En ja, ik kwam in gebieden waar je eigenlijk officieel niet mag komen. Niet van de agrariërs en ook niet van een, ja, er stond een verroest verboden toegangbordje. Maar had ik als jonge puber had ik daar eigenlijk maling aan. En op een gegeven moment stond er een politieagent voor me die ik helemaal gemist had tijdens het vogelen.
Ja, ja, ja.
En die vist meteen die kemphaan uit mijn broodtrommel.
Oh.
Ja, het eerste wat hij zei, wat hebben we hier?
Ja.
En ik zei, een kemphaan. En die andere agent die zat verder te zoeken in mijn rugzak. Ja, die vond verder niks natuurlijk. En afijn, dat was een prima gesprek. En,
eigenlijk mag je ook een dode vogel helemaal niet meenemen.
Nee. Maar kijk, hij vertelde ook, kom vanmiddag naar het bureau toen. Toen had die plaat waar het was, die had nog een politiebureau. Dat is allemaal opgegeven inmiddels. Maar ja, kom even een formulier halen, een vergunning. Zodat je een bewijs hebt dat je hem op een nette manier gevonden hebt. Dan breng je hem naar de preparateur. Nou, die legt hem in zijn vrieskist. En dan heeft hij ook een bewijs dat dat netjes gekomen is.
Ja.
Nou, een paar weken later, ik denk een week of 6, 7 later, heb ik hem opgehaald. En hij heeft netjes een ring om als bewijs dat het, dat het op een nette manier opgezet is.
Ja, en hij staat hier nu voor onze neus.
Ja, ja. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. En dus elk jaar ging ik naar die balsplaatsen toe eigenlijk.
En wat we ook zien is dat dit is een mannetje. Die heeft zo'n fantastische kraag.
Ja, die kraag. De luisteraars zien het niet, maar de vogel waar we naar kijken heeft een witte kraag. Maar er zit heel veel variatie in, lezen we ook in je boek.
Ja.
Sterker nog, er zijn zelfs 3 types mannetjes bij de kemphaan. Kun je daar iets meer over? Zou je 3 types eens kort kunnen beschrijven?
Ja, ja.
Waarom dat zo is, bij wijze van spreken?
Ja. Je hebt inderdaad 3 type mannetjes. De Brit Selous, die is rond 1907 is die naar het eiland Texel gegaan en heeft in de polder het noorden heeft een plaggenhut gebouwd. En die was eigenlijk de eerste die kemphanen observeerde op hun balsplaats. En die zag toen al dat er 2 verschillende type mannetjes waren. Dat waren hele lichtgekleurde, dus een grote lichtgekleurde man die een spierwitte kraag heeft en spierwitte oorpluimen. En hij zag ook dat er een grote bontgekleurde man was die verschillende soorten kraag hebben van elke kleur van de regenboog, bij wijze van spreken. En ook weer een ander soort kleurige oren. En hij zag ook dat die mannen niet alleen qua uiterlijk verschillend zijn, maar ook qua gedrag. Midden jaren 80 van de vorige eeuw is het Joop Jukema geweest. Dat is een Friese wilsterflapper. Dus dat is een
vogelvanger. Persoon,
een vogelvanger. Die vogels ving om ze te ringen. Die ging op een gegeven moment over in het seizoen van wilsters, van goudplevieren, om kemphanen te vangen. En op een gegeven moment, het net sluit zich en hij wilde daar een... Hij zag meteen dat het vrouwtjes zijn, want die missen dus die kraag. Mm-hmm. En hij haalde die een zo'n vrouwtje eruit. En ja, dat vrouwtje dat had langere vleugellengte dan ze gewend zijn. De gemiddelde vleugellengte of de maximale vleugellengte van een vrouwtje is 170 mm. En het mannetje heeft vanaf 180. Dus er zit een ruimte tussen van 10 mm. Nou, de vogel die Joop Jukema vond, die was 176 mm. Dus hij snapte er niks van. Hij heeft dat beest meerdere keren heeft die de lengte van die vleugel opgemeten. Ja, en op een gegeven moment het beest geringd en weer vrijgelaten. Maar het zinde hem niet. Toen is hij later met Teunis Piersma is die bezig geweest om daarover te filosoferen. En Teunis adviseerde hem, nou, vang er nou eens een stel en zet ze apart. Dan gaan wij ze onderzoeken. Dus op een gegeven moment hebben ze zo'n beest, helemaal volgens de regels en volgens de goede documenten, hebben ze zo'n beest opengesneden met een dierenarts erbij. En die zagen dat deze vogel, waarvan ze dachten dat het een vrouwtje was, twee enorme ballen had, om het maar zo te noemen. Ja. En dat was dus een mannetje in vrouwenkleding. En dat was toen helemaal uniek. Dus dat maakt de kempaan zo uniek eigenlijk, dat het de enige soort is, niet alleen de enige vogelsoort, maar de enige diersoort is, dat drie verschillende mannen heeft met drie verschillende gedragingen op de balsplaats.
Ja, en dat het maakt het beest zo krankzinnig eigenlijk, ja, als je erover over nadenkt. Hè? Dus die mannetjes zien eruit als een soort dandies. Ja. Dat is al fantastisch, zeg maar. Die kragen, die pluimen, mm-hmm, dat dansen, dat is al bijna een soort 18e eeuws paleis, ja, waan je je. Maar dan heb je daarnaast ook nog een mannetje die eruit ziet als een vrouwtje, ja, maar dan wat groter dan een normaal vrouwtje. En ja, wat ik in jouw boek zag, zag ik ook een foto van zo'n mannetje die zich, ja, laat bevruchten, noem ik het maar even. Niet echt natuurlijk, want het is een mannetje, door een ander mannetje. Ja. Dus hij speelt zijn rol als vrouwtje met verven, zou,
precies,
je kunnen zeggen.
Precies. En toen de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, die hebben op een gegeven moment in een volière die drie type mannetjes allemaal gekleurinkt. En ook een stel vrouwtjes erbij, totaal zo'n 20 verschillende individuen. En daar hebben ze toen onderzoekers op gezet, zonder dat die onderzoekers wisten wat de mannetjes zijn en wat de varen. Dat is zo'n verkleed,
zo'n derde type mannetje.
Zo'n derde type. En na een paar dagen hadden ze door eigenlijk dat op een gegeven moment die vaar, dat toch wel een mannetje is, en aan het gedrag konden ze dat zien. Nederlanders zijn bekend, de onderzoekers, met name Johan van Rijn en Hogan Warburg, dat was een vrouw. Ze hebben beide onderzoek gedaan naar het gedrag van kemphanen op de balsplaats. En die konden die vaar niet ontdekken. Dat wisten ze niet eigenlijk, terwijl ze daar met hun neus, ja, bovenop zaten. Maar dat beest, ja, dat lijkt dus op een vrouwtje. Ze vermoeden wel iets, want ze vonden het vreemd dat een vrouwtje gedekt werd door een mannetje en dan weer aanstalten maakte bij een vrouwtje. Dus dat konden ze niet plaatsen eigenlijk. Pas door Joop Jukema, die wilste flapper, is dat bekend geworden.
Ja, fascinerend. Ja. En ook alle mensen die beweren dat er geen tussenvormen zijn tussen man en vrouw, die moeten ook jouw boek lezen.
Ja, ja, absoluut. Absoluut.
Want, het is een oproep aan een menig politicus.
Ja, zeker weten. Het komt voor in de vrije natuur.
Ja, je noemde net nog de naam Teunis Piersma. Maar ja, dat vond ik ook zo mooi om te merken dat hij als student, hij is later professor trekvogel-ecologie geworden, maar dat hij als student dus al bij dit onderzoek betrokken,
ja,
was.
Ja, het was toen al, vooral in Friesland, een hele bekende naam al. En ja, dit is alleen maar groter en groter geworden, tot in de wereld aan toe, zeg maar. Dus die is er altijd heel erg bij verbonden.
Je had het al over die balsplaatsen, de arena's, zoals ze ook wel worden genoemd. Kun je eens beschrijf hoe het eraan aan toe gaat op zo'n, ja, balsplaats?
Een arena heeft één doel, dat is dat de vrouwtjes zich laten bevruchten. Maar laat ik eens beginnen wat er gebeurt als het langzaam, de zon langzaam begint op te komen. En ik zit daar op die hoop slootafval. Zo'n arena die kan verschillende groottes hebben, maar degene die ik heb gezien, die is ongeveer 10 bij 5 meter groot. En die arena's bevinden zich in de regel langs water. Of dat nou een bredere sloot is, of een wetering, of een meertje. En dan op een lichte verhoging. En vaak is dat in Nederland zo dat daar veel slootafval ligt. Dus die slootkanten die zijn altijd wat hoger. En die donkergekleurde mannetjes, dat zijn zogenaamde honkmannen, die hebben hun eigen vaste plek. Net als met honkballen, dat is een honk eigenlijk wat eigenlijk hun territorium is op dat moment. Nou, die beesten zitten daar al met schemering. En langzaam maar zeker komen er wat meer mannetjes aan en die willen ook een honk hebben. Dus de eerste schermutselingen die beginnen al te komen. Zo'n donkergekleurd mannetje is eigenlijk heel agressief, want die duldt dus geen andere vogel bij zich. Op een gegeven moment wordt het nog wat lichter en dan beginnen er ook die witte mannetjes te komen. Dat zijn satellietmannetjes, die hebben dus witte kragen en witte oorpluimen. En het frappante daarvan is dat die gekleurde honkmannen die witte mannen wel accepteren op hun honk. En het is voornamelijk Johan van Rijn geweest die dat onderzocht heeft. Dat is iemand die dus ruim 1600 uur in een klein schuilhutje van een kubieke meter gezeten heeft.
Zo.
En die is daarop gepromoveerd op Kemp Hanen, net als Hogan-Warkburg trouwens. En die heeft ontdekt, als een honkman, een gekleurde honkman, een wit mannetje naast zich heeft, heb je meer kans dat de vrouwtjes op bezoek komen.
Ja.
Mm. Daarvoor had hij al ontdekt dat als er sowieso witte mannetjes op een balsplaat zijn, dat de vrouwtjes eerder naar zo'n balsplaat trekt dan als er geen witte mannen zijn. Mm. Oké, op een gegeven moment, ieder heeft zijn eigen plek ingenomen. De witte mannetjes die zijn onafhankelijk, dus die kunnen vrij lopen waar ze willen. Die worden niet aangevallen. En op een gegeven moment staan alle honkmannen die staan stil en die beginnen op hun tenen te staan en die beginnen te fladderen. En de binnenkant van de vleugel van Kemp Hanen, die zijn wit. Dus op een afstand, dat is ook voor mensen goed te zien, dan zie je dus het open en dichtgaan van die vleugels, net als een knipperlicht eigenlijk. En die vrouwtjes die vliegen dan langs en dat is eigenlijk een teken van kom hier, dit is een balsplaats, wij kunnen je bevruchten. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat valt die vrouwtjes op en die landen dan naast zo'n arena. En die mannen die nemen hun plek weer in. Die doen wat aanvallen met elkaar. Die dulden dus graag zo'n witte satellietman erbij. En heel voorzichtig gaat zo'n vrouwtje de arena op. Waarom is dat voorzichtig? Ja, dat vrouwtje die kent die arena niet. Dus dat is allemaal nieuw voor haar. Daarnaast, een mannetje is bijna twee keer zo groot en zo zwaar als een vrouwtje. Dus die grote mannetjes die kunnen zo'n klein vrouwtje makkelijk verjagen. Dus die mannen die gaan in een soort stilstaande houding staan om dat vrouwtje maar te lokken. En wat Selaus rond 1906 al ontdekte, is dat het vrouwtje bepaalt wie met haar mag dekken.
Hier.
En normaal is het zo dat het mannetje dat allemaal uitmaakt, maar in dit geval met Kemp Hanen is het vrouwtje die dat bepaalt.
Die heeft de touwtjes in handen. Ook al ziet het er totaal anders uit.
Ja, ze valt dus op een honk waar een mooi gekleurde, sterke honkman staat. En dat zijn vaak de middelste honken. Waar dus een wit mannetje bij zit. Op een gegeven moment maakt het vrouwtje aanstalten om door de knieën te gaan en om te laten zien, ik wil gedekt worden. Ja, dan moet een honkman, die zit dan een beetje in dubio. Die kan erheen lopen, maar dan heb je kans dat zijn honk bezet raakt.
Oh ja.
Hij kan ook die witte satelliet wegjagen, maar dan heb je kans dat weer een ander honkman dat vrouwtje wil bevruchten. Dus dat is een hele moeilijke situatie eigenlijk. En van alle bevruchtingen is ongeveer 80% voor zo'n honkman en 20% voor een satelliet. En ongeveer 1% is de vaar.
Ja, die wringen zich er dan nog even snel tussen.
In ieder geval onopvallend.
Ja, die honkmannen en die satellieten die denken dus dat is een vrouwtje. Dus daar doen ze niks mee. En als het vrouwtje aanstalten maakt, ik wil gedekt worden, en dat honkmannetje staat klaar om haar te betreden, duikt die vaar er net tussen, net als een broodje. En die bevrucht haar dan. En dat honkmannetje zit daar dan weer boven. Ja, en doordat die testikels van die vaar zo groot zijn, is dat sperma in no time in dat vrouwtje beland.
Waar het wezen moet.
En zo houdt de vaar ook zijn zijn eigen soort in stand.
Dat hij toch die 1% in stand blijft,
ja,
inderdaad.
Ja, ongelooflijk.
Ja, een totaal fascinerende vogel. En je kan er ook heel levendig over vertellen, merk ik. Ik zou zeggen, als mensen moeten we alles doen om zo'n vogel te behouden in Nederland. Hè, want ze broeden hier ook. En dan broeden met dubbel D.
Ja.
Want als broedvogel is de kemphaan zo goed als verdwenen uit Nederland. Ja. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig gezegd door de ontwatering. Ruim 200 jaar geleden broeden de vogels nog in Hongarije, in dat soort landen, Midden-Europa, Centraal-Europa. Dat kun je nog goed zien in de Europese broedvogelatlas van Fauss, die rond 1965, schat ik, uitgekomen zijn. Dat zijn die mooie kleuren plaatjes met die fel oranje broedgebieden. Daar zie je dan nog dat het beest in Frankrijk broedt, in Hongarije, Zuid-Engeland en in Nederland dan vanzelf. Maar door de ontwatering van de graslanden, de kemphaan is een echte zoetwatervogel. Door de ontwatering van het grasland trekken de vrouwtjes dat niet meer. Wat ik vertelde, die vrouwtjes zijn een stuk kleiner. Dus die poten zijn een stuk korter, die snavels zijn een stuk korter. Dus die hennen die hebben een heel ander soort voedsel als de mannetjes. Nou, rond de vorige eeuwwisseling, rond 1900, was de kemphaan de meest talrijke weidevogel die wij hadden in Nederland. In de Eempolders bijvoorbeeld, wat ik vertelde, was de kemphaan de meest voorkomende. Grutto's en tuurluus zag je daar niet veel. Weer wel veel watersnippen en dergelijke. En dat is heel langzaam maar zeker is dat minder geworden. Ja, dat voedsel van die vrouwtjes, dat begon op te drogen. Die mannetjes die konden het nog wel bolwerken, maar die vrouwtjes verdwenen op een gegeven moment. En het zijn dan ook de vrouwtjes die het ook daarin het heft in handen hebben. Als er geen vrouwen meer komen in het land, dan verdwijnen die mannen vanzelf.
Ja, natuurlijk. Ja, en dat ontwateren dat gebeurt vanwege dat de boeren met grote machines op het land moeten kunnen.
Ja, en dat is eigenlijk al in de jaren 1920 is dat al begonnen eigenlijk. En na de Tweede Wereldoorlog is dat versneld.
Met de ruilverkaveling
en
alles.
Ja. En volgens Sovon waren de verleden jaar nog 7 broedvogels in Nederland van de kemphaan.
Ja, van meest voorkomend naar 7.
Ja, correct. En ze hebben het vaak over broedparen. Maar dat is bij kemphanen dus onjuist, omdat het vrouwtje eigenlijk alles alleen doet. Hè? We hebben ongeveer 10.000 verschillende vogels op de aarde. Waarvan ik vind dat de kemphaan de meest eigenaardigste, de meest opmerkelijke is.
Nou, je hebt al wat fraaie staaltjes verteld, inderdaad.
Precies. En er zijn maar heel weinig vogels waarbij het vrouwtje alles doet eigenlijk. Hè. De paring, dat vanzelf, dat doen ze samen. Maar het bouwen van het nest doet het vrouwtje alleen. Eieren leggen natuurlijk ook alleen. Maar ook alleen uitbroeden van de eieren. En ook het verzorgen en het grootbrengen van de jongen. Dat doet het vrouwtje ook allemaal. Maar als de landerijen, als de graslanden niet meer goed zijn voor de kemphennen. Ja, dan verdwijnt de soort. En dan trekken ze massaal weg.
Ja, je had het net over de situatie in Nederland, zou je kunnen zeggen. Maar de soort heeft nog een veel groter verspreidingsgebied.
Ja.
En daar veranderen ook dingen. Dus kun je daar nog iets over
vertellen? Ja. Nederland ligt eigenlijk het meest zuidelijke land wat nog een broedgebied is. Daarnaast heb je een stuk in Noord-Duitsland, Denemarken en de Scandinavische landen. En daarnaast nog het Europees Siberië. En eigenlijk in heel Noord-Rusland, de Sovjet-Unie van vroeger, helemaal tot de Beringzee. Dat is tussen Rusland en Canada, dat is een grote zee daartussen. Daar broedt de vogel nog. Het is een van de meest talrijke steltlopers die we op de aarde hebben. Maar voor Nederland dus een van de zeldzaamste. En het is een echte graslandbroeder. In de Scandinavische landen, eigenlijk in heel West-Europa en ook West-Siberië, neemt de soort enorm af. En in West-Europa, en daar bedoel ik dan ook de Scandinavische landen mee, dat is nog ongeveer 1% van het hele broedvogelareaal.
Zo.
En onderzoekers van universiteiten in Moskou, die hebben door tellingen te vergelijken in de loop der jaren, hebben ze bekeken dat de kemphaan eigenlijk van een Europese Aziatische soort langzaam maar zeker een echte Aziatische soort wordt. Dus hij verdwijnt langzaam maar zeker uit Europa en hij verschuift zijn broedareaal meer naar het oosten toe. En dan de grote toendra's in Rusland. Daar zit hij dan nog.
Ja, je kon, ja, en trouwens kunt in Nederland ook nog steeds wel zien,
ja,
als doortrekker en ook als wintergast wel. Maar die verschuiving naar het oosten, dat heeft ongetwijfeld ook gevolgen gehad voor de trekroutes van de soort.
Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Ik ben bij Yvonne Verkuil geweest. Die woonde in Noord-Groningen. Ik heb een gesprek met haar gehad. Ik zat er tussen de verhuisdozen, want ze ging tijdelijk emigreren naar de Verenigde Staten. En ja, zij was bezig vanaf het jaar 2000 met het onderzoeken van de trekroutes van kemphanen. En ze kwam eigenlijk net op tijd. Want langzaam maar zeker, zij heeft veel samengewerkt met die wildste flappers. De kemphanen gingen ze kleuringen. En met andere studenten gingen ze kijken waar die beesten verbleven. En ze kwamen erachter dat die vrouwtjes steeds meer wegbleven eigenlijk. Totdat op een gegeven moment twee geringde kemphanen die in Zuidwest-Friesland geringd zijn, opdoken in de Oekraïne. En dat was nog nooit gebeurd. En dan kun je zeggen, ja, wat zegt dat nou twee van die geringde, gekleuringde vogels? Maar als je een wereldpopulatie van 5 miljoen kemphanen hebt en je vindt daar twee gekleuringde kemphanen uit Friesland, dan is er wat aan de hand.
Het staat voor iets groters.
En zij heeft ontdekt dat ook het aantal vrouwtjes is enorm afgenomen. Die vrouwtjes die hebben een oostelijke trekroute genomen. Dus in plaats van de trekroutes vanuit de Sahel in Afrika onder andere, trokken zij niet via Zuidwest-Friesland, maar ze lieten links Nederland letterlijk en figuurlijk links liggen en ze trekken door naar de Oekraïne. Daar namen die vogels enorm toe en in Nederland op datzelfde moment namen die vogels enorm af. En dat is eigenlijk heel droevig, dat door de manier van het land bewerken, hoe wij met het land omgaan, ook als burger zijnde, dat een vogel zijn hele trekroute verlegt eigenlijk.
Het favoriete vogelboek.
Ja, Mark, wat is jouw favoriete vogelboek?
Ja, ik heb geen echte favoriet. Ik ben net als jullie beiden en Gert helemaal een enorme boekenverzamelaar, met het grote voordeel dat je altijd wat vragen hebt. maar het boek De Blauwe Reiger van Jan P. Strijbos uit 1935 heeft de meeste indruk op mij gemaakt als jonge vogelaar. Het boek het is misschien een van de eerste monografieën die in de Nederlandse taal zijn uitgebracht. En Strijbos begint zijn verhaal dat hij met zijn ouders veel ging wandelen. Het was een echte wandelaar. En dat die blauwe reiger altijd veel indruk op hem gemaakt heeft. Later ging hij er met een stel vriendjes op uit. En hij vergaapte zich aan de hoge nesten in de bomen waar die blauwe reiger hun nest hebben maakte en maken. En verderop in het boek vertelt hij dat hij een grote schuilhut op palen, misschien 10, 15 meter hoog, tussen de blauwe reigernest heeft gemaakt. En dat beest enorm goed heeft bestudeerd. Ik ben ook opgevoed door Jack P. Thijssen. En dan zitten jullie misschien mij vreemd aan te kijken. Maar midden jaren 70, toen ik begon met vogels kijken, werden de Thijssen boeken heruitgegeven. En dan begonnen ze met de vier jaargetijden. Die verslond ik ook. Dus ik ben altijd een fan geweest van die oude schrijvers, om het zo te noemen. Die romantische schrijvers die zo konden schrijven alsof je er zelf bij bent. Mm. En een van mijn stille wensen is nog steeds om in een hoge schuilhut te zitten, om die blauwe reiger ook eens een keer te bestuderen. Maar dat misschien over een paar jaar als ik met pensioen ben, maar voorlopig komt dat er niet van. Dus vandaar mijn keuze voor de blauwe reiger.
Van Jan P. Strijbos.
Ja,
leuk.
Op het nachtkastje.
Gert, welk boek ben jij nu aan het lezen?
Het gaat om Nightjars of the World, Nachtzwaluwen van de Wereld. Die is best recent verschenen. Het is eigenlijk al, je zou bijna kunnen zeggen, een tweede editie van een eerder boek van dezelfde auteur, Nigel Clear. Dat eerdere boek behandelde behalve de nachtzwaluw ook nog de kikkerbekken, zoals ze heten, de frogmouths en aanverwante vogels.
Ja, bijzondere vogels.
Ja, inderdaad. Nachtzwaluwen natuurlijk ook. Ja, die hele soortgroep is inderdaad heel bijzonder. Het nieuwste boek gaat dus alleen over de nachtzwaluwen. We hebben er in Nederland natuurlijk eentje, de nachtzwaluw. Bekende vogel, een beetje een mysterieuze vogel natuurlijk ook wel. De naam zegt het al, ze leven 's nachts. Dat geldt voor, of zijn 's nachts vooral actief. Dat geldt voor bijna alle nachtzwaluwen natuurlijk. Behalve die van ons zijn er nog zo'n 100 soorten in de wereld. Dus dit boek beschrijft gewoon al die vogels. Zo natuurlijk het uiterlijk, hoe je ze herkent. Maar alle informatie die bekend is over die soort staan, wordt vaak ook weliswaar wat kort, maar in ieder geval ook behandeld bij iedere soort. Als je de nachtzwaluw een beetje kent, dat is natuurlijk wel een soort van 50 tinten bruin. Maar er zijn ook, nou ja, als bij meerdere soorten, als zo'n mannetje dan zijn vleugels spreidt of gaat vliegen, dan zie je, nou ja, hele mooie witte vlekken die in het donker natuurlijk heel erg opvallen, ook voor de vrouwtjes. Dus dat zijn wel echt hele, nou ja, echt mooie beesten, vind ik zelf ook. Ja, precies. Oh, dat doe je beter dan ik het zou kunnen, denk ik.
Probeer een imitatie hun geluid ten beste te geven.
Heel goed, heel goed. Ja, ze zijn natuurlijk fantastisch aangepast. Je hebt nachtzwaluwen die midden in de woestijn leven, die dan echt zo zandkleurig zijn. Maar ze komen in behalve Antarctica in alle continenten voor, in bijna alle biotopen. Nou, wat ik zeg, van de woestijn tot de tropische regenwouden, tot in de bergen. Het zijn, ja, dus het is een hele, ondanks dat ze allemaal wel heel erg op elkaar lijken, zijn het toch allemaal wel net weer iets andere vogels met andere gedragingen, andere aanpassingen dus ook. Dus
fascinerende groep.
Fascinerende groep. En ja, die auteur Nigel Clear, die is al 50 jaar van zijn leven bezig om nachtzwaluwen van verschillende soorten te onderzoeken. Dus dit is ook wel een, nou ja, weer een mooie samenvatting van deze vogels.
Ja, ik heb mijn eerste nachtzwaluw dankzij jou gezien,
Gert. Oh ja, natuurlijk. Gingen we speciaal voor op excursie.
Ja, ja, dankjewel nog. noem nog één keer de titel en de auteur van het boek.
Het boek heet Nightjars of the World en de auteur is Nigel Clear.
Dankjewel, Gert. Ja, terug naar de Kemphaan. Ja, je noemde net dat die trekroute, daar zal ik nog even op door te denken, die trekroute verschoven is van Nederland naar de Oekraïne.
Ja.
En ja, Oekraïne, als je dat woord nu zegt, dan denk je onmiddellijk aan de oorlog die daar woedt. Is er iets bekend over wat dat doet met de Kemphanen? Of weet je daar iets van,
nou,
toevallig?
Om eerlijk te zeggen, niet. De Kemphaan is bekend dat het een zeer ongrijpbare soort is. Ook in de determinatie, mensen vinden het moeilijk. Maar hij is ook heel moeilijk te vatten eigenlijk. Maar ik ben ervan overtuigd, dat beest wordt ook op de gekste plaatsen gezien. Ook op de Nederlandse Antillen wordt hij gezien. Hij wordt gezien in Noord-Amerika op de gekste plekken. Dus het is een echte ontdekker. Dat zal hij moeten gokken, want hij weet nooit of hij op zo'n nieuwe plek, of hij daar voldoende voedsel kan vinden. Ja, het klinkt misschien heel vreemd, maar ik ben ervan overtuigd dat hij ook daar nieuwe plekken zal vinden waar hij rustig zou kunnen broeden en doortrekken. Maar dat het moeilijk is, niet alleen voor de mensen, maar ook voor de dieren, dat staat vast.
Ja, je hebt in je boek ook een aantal, ja, ik noem het maar even mythes, proberen te ontzenuwen. Of er komen een aantal dingen langs die misschien net iets anders bleken te zitten dan altijd gedacht werd. Ja. Kun je daar eens een voorbeeld van geven?
Ja, Sjoerd Braaksma was een medewerker van Staatsbosbeheer. In de jaren 50 werd hem gevraagd door zijn toenmalige leidinggevende: goh, wil jij onderzoeken wat de voorkomen is van kemphanen in Nederland? Nou, in 1953-54 ontstond daar een rapport, de Kemphaan in Nederland. Hij heeft gebruik gemaakt van ongeveer 200 veldmedewerkers die voor hem gebieden ging onderzoeken waar zij vermoeden dat kemphanen zaten. Maar zij telden daar nog niet op de nieuwe, goede Sovon-wijze. Er werd veel geteld, gewoon op de baltsplaatsen. En er werden vrouwtjes geteld en die werden gelijk voor broedvogel meegenomen. Nou, dat is absoluut onjuist. Hè? Wat we al eerder zeiden, een vrouwtje mag je eigenlijk pas meetellen als die een beetje een brommend geluid maakt en om je heen vliegt. En dat is een teken dat ze jongen heeft. En een ander teken is natuurlijk als je op een nest stuit. Maar Braaksma kwam op ongeveer 6000 broedparen. Nou, dat is al fout natuurlijk. Dat moeten dus broedgevallen zijn. Wat zij vonden, heeft hij ook keurig op papier gezet. En ik ben gaan turven en ik kwam uit op ongeveer 120 broedgevallen.
Van die 6000.
Dat kun je Braaksma absoluut niet kwalijk nemen, want die was ook afhankelijk van de medewerkers die hij had. Sovon heeft dat veel beter bekeken en die gaat wel uit van alarmerende vrouwtjes. En dat is eigenlijk de enige manier van broedgevallen van kemphanen tellen. Dus dat is één ding wat ik ontdekt heb. Daarnaast heeft nogmaals Braaksma hele goede dingen neergezet waar de belangrijkste broedgebieden waren. Ja, wat ik altijd dacht en ook in oudere rapporten gelezen heb, dat een kemphaan in één keer van de Sahel vliegt naar Nederland. Maar door nieuwe onderzoekingen zijn ze erachter gekomen dat hij ook tussenlandingen maakt in Zuid-Spanje en in Frankrijk. En ja, dat vond ik toch wel een beetje jammer van mijn romantische beeld van die kleine sterke vogel.
Maar goed, die dan in één keer 5000 kilometer.
Correct, correct. Ja, ja. En ja, de Sahelden zullen mensen, als ik daar even mag op ingaan, denken van, goh, wat is dat? Want dat is toch een erbarmig gebied. Maar de Sahel in de wintermaanden, dan komt er de smalle stroompjes, wat de rivieren zijn daar. Dat worden enorme grote rivieren van 6 meter diep. Die worden gevoed door de in het zuiden liggende oerwouden. En daar zijn de gebieden die, langs die slikkerranden, waar die kemphanen met tienduizenden, honderdduizenden aan het fourageren zijn. Vandaar dat de Sahel een heel belangrijk overwinteringsgebied is. Ze overwinteren trouwens ook heel verschillend van elkaar, de mannen en de vrouwen. Ja. De mannetjes die overwinteren langs de Noordzee en de Atlantische kust en rond de Middellandse Zee. En ook een groot gedeelte in de Sahel. Terwijl de vrouwtjes veel zuidelijker van Afrika overwinteren. Tot Zuid-Afrika aan toe, maar ook Oost-Azië en in Indië. Ja, en dat heeft te maken dat de mannen die vertrekken het eerste vanuit de broedgebieden, die zijn uitgebalst. Dus ja, wat hebben ze daar verder te zoeken? Dus die zijn ook dat de eerste vogels die je nu ziet, dat zijn vaak mannen. En ja, de vrouwtjes die hebben daar nog een paar weken, die zorgen dan nog voor de jongen. En als de jongen vliegvlug zijn, dan smeren ook de vrouwtjes smeren hem. En die gaan dus veel zuidelijker dan die mannen overwinteren. Dus het is eigenlijk ongeveer 4 tot 6 weken in de balsperiode dat de mannetjes en de vrouwtjes elkaar echt bewust ontmoeten. En daarnaast zijn het eigenlijk allemaal vrijgezelle beesten, om het zo te noemen.
Zo. Ja, wel bijzonder hè, dat ze zo'n gescheiden leefwijze hebben.
Ja. Ja, eigenlijk. Ja, en dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de kortere snavels, het ander voortsel wat een vrouwtje krijgt.
Dus ook andere habitat-eisen daardoor.
Ja, precies.
Ja, er is een theorie dat je op een gegeven moment op je onderzoeksobject gaat lijken. Hè? Dus roofvogelonderzoekers, die zijn wat feller, zullen we maar zeggen. Oh, net als de ooievaaronderzoekers, die kunnen ook behoorlijk uithalen.
Ja.
Hoe zit dat met de kemphaanonderzoekers of de steltloperonderzoekers?
Ja. Ik heb daar in mijn dankwoord heb ik een stukje uit het fantastische boek van Rob Buiters, De Kanoet. In het voorwoord heeft Teunis Piersma wat geschreven. Hij vindt dat de meest vriendelijke vogelaars, dat zijn de steltloperonderzoekers. En hij schrijft dan ook, zou het de aard van de vogels weerspiegelen dat steltloperonderzoekers zo weinig hiërarchisch zijn en op samenwerking zijn ingesteld? Dus ja, misschien zijn het wel hele sociale vogelmensen. Ik herken het roofvogelgedrag van de roofvogelaars ook wel in mezelf.
Toch
dus,
wel.
Ja, dus ik denk dat ik in ieder geval van alles wat heb. En, maar de mensen die ik bezocht heb, dat waren allemaal hele open en gastvrije mensen. Dus ja, dat waren typische steltlopersonderzoekers volgens Teunis dan.
Ja, die mensen die je hebt bezocht, die spelen ook best wel een belangrijke rol in het boek. Van begin tot eind. Je hebt meerdere mensen, onderzoekers, wilste flappers, je noemt het al. Ja, mensen die van de voorouders nog kemphanen vingen, zeg maar, heb je gesproken. Is er iemand, ja, dat is bijna misschien niet te zeggen, maar is er iemand die eruit sprong voor jou, die qua verhaal of qua persoon of wat hij of zij deed?
Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Het waren allemaal hele zeer sympathieke mensen. En bij de een zat ik 1,5 uur. Bij Leo Zwart zat ik bijna 4 uur en vergaderde de lunch. Ja. En ik heb bijvoorbeeld ook met Ernst Poorten gesproken, de grote lepelaaronderzoeker. En die zat met grote armgebaren te vertellen dat hij langs de kades van de Eem, hè, waar ik dichtbij woon, honderden kemphanen heeft gezien die aan het balsen waren. Die heeft ook gestrikte kemphanen nog gevonden en die beesten losgelaten. Ja, dat was heel indrukwekkend. Maar ik ben ook 2 dagen bij Doe de Mulder geweest. Dat was een fantastische Friese wildste flapper. Ik denk dat ik bij hem de meest spannende avonturen heb beleefd achter de skule. Dat is zo'n windscherm. Maar ik heb ook
Wat heb je gedaan?
Ja, ik wilde eerst met Joop Jukema. Die heb ik dus ook geïnterviewd over die vaar. Hij zei, nou, kom maar een keer langs. Maar goed, Joop is ook al wat ouder en die stelde voor dat de jongere generatie, Doede Mulder, die staat er ook open voor. Nou, Doede is inderdaad bij de jongere generatie, ondanks dat dat ook een 60er is. En via een pin in Google Maps hebben we afgesproken in Zuidwest-Friesland. En ik kom daar aan en ik heb daar 2 dagen achter de skule gestaan. Dat is een soort windscherm, zodat de wildste flapper, de vogelvanger, toch een beetje beschut staat. En ja, we hebben daar kemphanen gevangen, we hebben een grutto gevangen. En zowaar ook een vaar gevangen. Oh. En dat was wel heel bijzonder.
Zo'n derde soort mannetje.
De derde soort mannetje, inderdaad. En inderdaad, die vleugellengte die zat dus tussen die 170 mm en die 180 mm van de mannen in. Ja, kon hem bijna een knuffel geven, maar... ja,
ik kan me helemaal voorstellen.
En dat was, die vogels komen aanvliegen en die lokt die met een lap op een soort wip om die kemphanen te lokken. Nou, dat is... Feyenoord Ajax is er niks bij.
Een waanzinnige techniek.
Tegenwoordig helemaal. Ja, en dat is een techniek wat al eeuwen bestaat. Vanaf 1600 al.
En ze vingen ze natuurlijk om op te eten, neem ik aan. Ja, en nu voor wetenschappelijk onderzoek.
Puur voor wetenschappelijk onderzoek, ja. En het hele kemphaanonderzoek heeft heel veel te danken aan die Beeldse flappers.
Ja, dat wordt wel duidelijk in het boek.
Ja. Ja. En maar nogmaals, ik heb ook hele goede tijden gehad met Yvonne Verkuil, noem maar op. Dus dat was allemaal fantastisch waar ik geweest ben.
Ja, je hebt veel mensen bezocht en mooie hoofdstukken leefden dat op in je boek.
Zeker.
Ja. Aan het slot van je boek zeg je ook dat je hebt het nu ook in dit gesprek al genoemd, dat het gaat in Nederland in ieder geval wel echt heel erg bergafwaarts met de kemphaan. Of is het al gegaan, zou je kunnen zeggen. Maar je wilt toch niet te veel gaan somberen?
Nee, nee.
Wat is nou iets wat jou hoop geeft als het om de kemphaan gaat?
Ja, kijk maar naar buiten. Op dit moment zijn er astronauten rond de maan aan het vliegen. En als je de maan vergelijkt met de moeder aarde... Nou, dan ben je haast verliefd op die planeet. Dus ik put elke dag energie uit. De Japanse kerst staat nu in bloei. En als er een flinke regenbui is, dan zie je hem niet meer. Dus je moet elk moment van de dag moet je toch genieten. En dan hoef je in mijn ogen niet een zeldzame vogel te zien. Maar als je kijkt naar een groep naar ML te zoekende spreeuwen kijkt... Nou, dat is fantastisch. Dus mijn laatste zin is ook een devies wat mijn vader altijd zei. Vergeet niet te genieten. He, en we zijn maar, als we geluk hebben, hopen we dat we 80 jaar op deze aardbol mogen verblijven. Helaas, mensen die worden jonger daarvan, zo is het leven. Maar laten we alsjeblieft genieten wat er is. Dus van de bloemen, de vogels en ook van mensen onder elkaar. En laten we het leuk houden onder elkaar. Dat is een beetje mijn devies.
Ja, nee, mooi gesproken. Mooi. Ja. Ja, en in jouw eigen eemland, want ik begreep ook uit je boek dat daar nog voor die kemphaan nog wel goede maatregelen worden getroffen.
Ja. Eemland is een van de weinige weidevogelbolwerken, de reservaten daar. Die hebben op een enorm hoog niveau, mede dankzij Jan Rothard, die is beheerder daar van Natuurmonumenten. Die is destijds ingefluisterd door Jan van der Geld, die heel veel gedaan heeft in Noord-Holland, Jisperveld. Dus die hebben daar een enorm groot reservaat van ruim 350 hectare. En ook door onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen is gebleken dat als je veel plasdrasgebieden aanlegt, dat de grote kans is dat er kemphanen op afkomen. En dan puur om te fourageren, dan heb ik het niet over broeden, maar als die mannetjes eenmaal daar fourageren, dan heb je ook kans op vrouwtjes. Dat wil niet zeggen dat dat gebeurt, want je moet een heel scala aan beheermiddelen inzetten. Maar het is wel goed om zoveel mogelijk van die plasdrassen in te stellen.
Voor natte weilanden.
Voor natte weilanden. En dan is het nog afwachten of je zo'n beest kan vinden. Meestal zijn die weidevogelreservaten toch wel netjes aangeharkte graslanden. Maar die kemphaan die houdt net van wat ruiger. Dus daar zal ook voor ingezet moeten worden. En er is natuurlijk sinds de jaren 50 tot nu enorm veel stikstof in de grond door de lucht gekomen. Dus de hele vegetatiesamenstelling is anders. Jan van der Geld wist eind vorige eeuw, ongeveer een kwart van alle broedende kemphanen naar het Jisperveld te lokken. Of dat nu nog gebeurt of mogelijk is, dat moeten we afwachten. Maar ja, we moeten het blijven proberen. En als we kemphanen weten te behouden, grutto's, tureluurs en ook watersnippen, die liften vanzelf met zo'n vogel mee. Dus we moeten er wel vol op inzetten.
Dankjewel, Mark van Houten, voor je komst naar de Winkel van Vogelbescherming. En nog veel meer dank voor dat prachtige boek wat je hebt gemaakt over die prachtige vogel die met zijn mooie bontkraag hier op de tafel voor ons staat. En ook hopelijk door jouw boek weer meer aandacht krijgt. Je hebt er een overtuigend pleidooi voor gehouden.
Ja, dankjewel.
Dank jullie wel, ook luisteraars, voor jullie welwillende aandacht. Heb je vragen aan ons of opmerkingen, tips of feedback of gewoon ook regelrechte kritiek?
Mag ook
natuurlijk. Je kan het allemaal sturen naar info@vogelbescherming.nl.
Volgende keer duiken we in de wereld van de vogelgeluiden.
Dit was de Vogelboekenpodcast vanuit de Winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.